De Zwerver 1. Net als Rorik meende Darra dat de veldslag in hun voordeel zou uitvallen. De vijandelijke ruiters waren slechts licht bewapend en qua voetvolk waren ze in de minderheid. Toen het afgesproken aanvalssignaal kwam, sprong zijn paard voorwaarts. Hij wist zich op de flanken gedekt door zijn eigen mannen. Het liep echter compleet anders dan verwacht. Vol afgrijzen zag Darra 4 van zijn beste mannen vallen onder de pijlen van de rondwervelende Turkse ruiters. De licht bewapende ruiters bleken ongrijpbaar en zaaiden dood en verderf. Het leger brak in stukken. Velen vluchtten in paniek. Toen hij zag dat Rorik zich terugtrok, wendde Darra zijn rijdier en probeerde het slagveld te ontvluchten. Het bleef bij een poging, want zijn paard werd getroffen. Het dier ging neer. En Darra zag de grond snel op zich afkomen. Daarna werd alles zwart. Hij kwam bij bewustzijn door het geluid van kraaien. Zijn hoofd deed zeer, toen hij het oplichtte om te kijken. Het strijdterrein lag bezaaid met lijken. Er was geen enkele beweging. De strijd was voorbij. Hij probeerde zich te bewegen. Hij zat vast. Zijn linkerbeen lag beklemd onder het paardenlijf. De pogingen om los te komen bezorgden hem onverdraaglijke pijnscheuten. Het duurde uren voordat hij er uiteindelijk in slaagde zich los te wrikken uit het dode gewicht van het paard. Hij had helse pijn. Hij vond stokken om hem te steunen, terwijl hij alleen zijn rechterbeen neerzette. Hoe kwam hij terug in Fellesan? Kon hij zijn positie als meier weer innemen? Hadden nog enkele van zijn mannen het overleefd? Kon Rorik zijn positie als graaf nog handhaven met zijn gedecimeerde leger? Eerst moest hij zien of zijn been verzorgd kon worden. Het duurde maanden voordat hij zijn weg terugvond naar Kinhem. Zijn verbrijzelde been was nog slechts een onbruikbaar aanhangsel. Het bezorgde hem een voortdurende pijn. Leunend op een door hemzelf uit een groot stuk hout gesneden kruk, strompelde hij Kinhem binnen. Zijn voddige kleding hing ruim om zijn sterk vermagerde lichaam. Een grijze vormloze baard droeg bij aan het beeld van een landloper. Hij werd niet herkend. Wat was er veel veranderd in de maanden voorafgaande aan en na zijn ongeluk? Hij begaf zich naar de kerk om erachter te komen wat er met zijn oude bondgenoot was gebeurd. Anselm was bezig bij het altaar toen hij de zwerver de kerk binnen zag strompelen. Zijn afkeer van zulk volk was vele malen groter dan zijn christelijke naastenliefde. Hij stond op het punt de man met zijn eigen kruk eruit te jagen, toen hij de vagebond hoorde zeggen: Anselm, ik ben het, Darra. Verschrikt deed hij een stap terug. Darra? Mijn God, man, wat is er met jou gebeurd? Hij keek om zich heen. Er was niemand te zien. Snel troonde hij hem mee naar zijn eigen onderkomen. Darra stonk en Anselm kon zijn onbehagen nauwelijks verbergen. Nadat Rorik was vertrokken naar het slagveld, was het voor hem moeilijker geworden zijn ambities te verwezenlijken. Gelukkig was hij onder de nieuwe Friese vrijheid niet weggejaagd. Men accepteerde hem kennelijk in zijn functie. Het was nog steeds mogelijk om de positie van de kerk in Kinhem te versterken. Dat kon echter alleen als het kalifaat het gebied met rust liet. De aanwezigheid van Darra betekende een complicatie in zijn streven. Hij wilde zich niet langer met hem associëren. Elke poging van de voormalige meier zijn positie terug te winnen was tot mislukken gedoemd. Dat begreep Anselm wel. Het verbitterde verslag van Darra hoorde hij in stilzwijgen aan. Hij moest zo snel mogelijk van de man af. Toen Darra aan een klaagzang begon over zijn misfortuin en hij alle schuld daarvoor bij Kibbe legde, begreep Anselm dat hij beter niets kon zeggen over Kibbe's nieuwe rol in Fellesan. Hij maakte Darra duidelijk dat hij niet van plan was hem enige hulp te bieden en raadde hem aan zich in veiligheid te brengen. Ga weer naar Keulen en maak daar wat van je leven. Hier is niets voor je. Als de mensen hier je herkennen, ben je ten dode opgeschreven. Met deze woorden stuurde hij Darra weg. In de dagen hierna had de zwerver Fellesan vanuit diverse schuilplaatsen beloerd. Op een dag zag hij Anna. Hij had het toch goed gezien zoveel maanden geleden in Keulen. Ze was geen hersenschim geweest. Op de een of andere manier had het secreet de brand overleefd en was dezelfde weg gegaan als het addergebroed Kibbe. En vervolgens zag hij dat Kibbe ook terug was. en dat het stel zijn huis bewoonde. De woede laaide in hem op. Ze waren schuldig aan zijn vlucht uit Vellesan. Ze waren schuldig aan zijn huidige positie en gebrek. Hij zag niet in dat dit een volkomen irrationele gedachtegang was. Hij was furieus. Hij wilde zich wreken op Kibbe. Niemand had hem tot dan toe herkend. De mensen keurden de zwerver geen blik waardig. Hij bespiedde Kibbe op de bouwplaats en zag dat hij zich omringd had met islamitische arbeiders. Hij sprak tegen hen in dat rare taaltje van ze. Ze lachten met elkaar. Het stuk ongeluk hulde met de vijand. Hij zou er een eind aan maken, zwoer hij bij zichzelf. Nadat Anselm hem had weggestuurd, had hij een schuilplaats gevonden in een, zo te zien, al lang ongebruikte hut in het moerasgebied. Hij wist dat hij nooit meer een volwaardige rol zou kunnen spelen in Keulen. De elite zou een invalide als hij niet in haar kring opnemen. Alles wat hem restte was de kans op wraak. Zijn leven was voorbij, maar niet voor hij zich had gewroken. In zijn hut beraamde hij een plan. Kibbe wist niet dat hij hier was en was zich van geen gevaar bewust. Rekening houdend met zijn lamme been moest hij ongezien dicht bij hem kunnen komen om zijn plan ten uitvoer te brengen. Het beste was dat te doen op Kibbe's terrein, wanneer de oorzaak van zijn ellende in beslag werd genomen door zijn werk. In de vijfde maand van het jaar zag hij zijn kans schoon en mislukte het plan doordat zijn messteken niet onmiddellijk succes hadden. Hij was geen partij voor een gezonde jonge kerel en met Kibbe's vrienden in de buurt durfde hij het karwei niet af te maken. Zelfs op halve kracht zou Kibbe hem misschien beroven van zijn mogelijkheid zich te wreken. Daarom was hij gevlucht, voor ze hem konden pakken. Hij verborg zich weer in zijn toevluchtsoord, waar hij zich al snel bewust werd van zoekacties, die natuurlijk het gevolg waren van zijn aanslag. Gelukkig namen die na een tweetal weken af en stopte toe geheel. Ze zochten hem niet langer. Er waren enkele weken overheen gegaan sinds zijn onverwachte ontmoeting met Darra. Anselm dacht dat deze zijn advies had opgevolgd, maar toen hij hoorde van de aanval op Kibbe, wist hij beter. De man was al die tijd onzichtbaar geweest. Waar hij zich ophield was moeilijk te zeggen. In ieder geval had nog niemand over hem gesproken. Anselm wist hoe groot de haat van Darra voor Kibbe was. Hij besloot echter dat hij niet in de positie verkeerde om de Vellesanners op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van hun gehate meier. Het spel zou zichzelf uit moeten spelen. Darra had inmiddels een nieuw plan bedacht om zich te wreken. Hij was verblind door zijn haat voor Kibbe, besefte hij. Er was echter een betere manier om met zijn kwelgeest af te rekenen. Hij had tijdens zijn verspiedingen gezien hoe het jonge stel met elkaar omging. Het feit dat Anna Kibbe achterna was gereisd naar Keulen opende zijn ogen voor een nieuwe mogelijkheid. Wanneer hij Anna zou weten weg te halen bij Kibbe, zou hij deze meer pijn doen dan een puur lichamelijke aanval zoals hij al had geprobeerd. De onzekerheid over haar lot zou hem waarschijnlijk meer aangrijpen dan wanneer hij haar in Vellesan zou doden. Anna te pakken krijgen zou wel lukken, maar hoe kon hij haar hier naar het veengebied transporteren? Eerst moest hij een lastdier in handen zien te krijgen. Anna was nu meer dan 6 maanden zwanger. Haar stemmingen wisselden voortdurend. Soms was het walging, als ze dacht aan het zwetende, gore lichaam van Koos bovenop haar. Het was dezelfde smeerlap als degene die haar de eerste periode in het bordeel in Dorenstad had misbruikt. Ze wist het niet alleen doordat zijn kameraad hem bij zijn naam had geroepen, maar ze herinnerde ook de penetrante lucht van zijn lijf bij de eerdere ontmoeting. Hoe zou ze dat ooit kunnen vergeten? Dan weer dacht ze aan het leven dat in haar groeide en verlangde ze ernaar het te kunnen zien. Ze deed de was bij de beek, terwijl ze nadacht over de nabije toekomst. Toen ze zich vooroverboog, werd ze overvallen door een diepe duisternis. Een klap op haar hoofd met een dikke stok was de oorzaak daarvan. Darra sleurde haar bewusteloze lijf over de grond naar een ezel, die hij had gestolen. Hij wist haar over de rug van de ezel te tillen en bond haar handen onder de buik van het dier aan haar voeten, opdat ze onderweg niet van de ezel zou vallen. Hierna leidde hij het dier, het veengebied en het moeras in, naar zijn schuilplaats.